Het blok is terug. Vier koppels, vier bouwvallen, vier verbouwingen en dus een hele hoop stress. Het blok, iedere werkdag om 8:30 bij Net 5. Het blok is terug. Vier koppels, vier bouwvallen, vier verbouwingen en dus een hele hoop stress. Het blok, iedere werkdag om 8:30 bij Net 5.
De stroom. Zij brak bijna door in Hollywood. En de andere was een gerenommeerde theateractrice. Hier zijn Caries van Houten en Halina Rijn.
Dames en heren. Halina, hi.
Ja.
Hey, hi.
Waar zit je?
Nou, ik ben dus net zoals je weet. Maar goed, ik zal het maar even uitleggen voor de kijkertjes en de luisteraartjes thuis. Ik ben net verhuisd naar New York. Dus het is hier 8:00 in de morgen, weet ik het veel hoe laat. Ik ben hartstikke gejetlagged. Ik heb een strik in mijn haar gedaan om jou een beetje, ja, toch een beetje een leuke indruk op je te maken. Ik heb ook wat make-up opgedaan. Om jou een beetje dof te maken vanochtend.
Ja.
Ik ben
ziet
hier
het er niet aan af.
Nee,
bedoel, dat het vroeg is, bedoel ik.
Ja, daar ga je. En ik heb met 700 koffers hier aangekomen. Nou ja, je kent het wel. Ik heb die allemaal op een trolley proberen te laden. Mm-hmm. En nu ben ik dus officieel in New York.
NYC.
Jij niet. The Big Apple. You know what I'm saying?
The city that never sleeps.
Precies, hey, daar ga je.
En voordat we verder gaan. Misschien wat wel op zich belangrijk is, denk ik, voor de mensen.
Ik wist niet eens dat we al waren begonnen. Maar goed, oké.
Okay, we zijn nu begonnen.
Ja,
ik probeer die kaart een beetje te trekken.
Die bal een beetje rollende te houden. Ja.
De vraag is een beetje van why? Why now? Yeah. Why we? Waarom moeten wij een podcast doen? Eigenlijk?
Ja, want ik wil je wel heel even iets zeggen voordat we beginnen aan dit totaal, ook wel leuke, maar ook vreemde avontuur. Dat ik wel de laatste tijd gek word, en dus heb ik het ook vooral over onszelf nu, van de hoeveelheid podcasts die er in de wereld maar in worden geschoven. Maar wat ons betreft, ik denk wat gewoon wel zo is. Kijk, wij wonen nu op verschillende continenten en jij gaat ook altijd all over the place en ik ook voor ons werk. En dus zien we elkaar veel minder. En het leek ons gewoon wel goed om dan een vast tijdstip te hebben waarop we elkaar spreken. Want het is best wel moeilijk met al die tijdsverschillen om elkaar te vinden, zeg maar. Omdat je zegt altijd wel, oh ja, we gaan elkaar elke dag even bellen. Maar dat werkt gewoon niet zo. Dus
nee,
dit is een,
het is een desperate poging om deze vriendschap nog te behouden. Eigenlijk. Daar komt
exact. Het hangt aan een zijden draadje. En deze podcast is eigenlijk de enige manier waarop wij onze intieme vriendschap voort kunnen zetten.
Nou, en ook een structuur kunnen geven. Want die structuur is er ook al heel lang is het slop erin gekomen. Toch?
Het is wel echt waar. Maar waarschijnlijk denkt iedereen dat dit een grap is. Maar dit is een hele serieuze zaak. Nee, dus ik zie die podcast gewoon puur en alleen als een reden en een stok achter de deur om met jou te praten. To be honest.
Nou, ik vind het een hele goede reden. Want ik denk ook dat het inderdaad, wat jij zei, mensen denken misschien dat dit een concept is. Dat is het misschien ook wel. Maar het is ook gewoon een echt desperate poging. Want we kunnen elkaar natuurlijk ook in principe 2 jaar niet zien. En dan pakken we het gewoon weer op. Maar dat is wel heel jammer.
Nee, heel erg. En het is, ik vind het ook. Kijk, ik ben hier voor mijn werk en dat ben ik hartstikke gezegend. Maar zoals je weet, ik vind het hier ook hartstikke eenzaam en eng. En tegelijkertijd zit het dus in mijn hoofd heel vaak van, ik ben alleen en ik heb heimwee. Maar om dan daadwerkelijk die tijd te vinden, omdat er 6 uur tijdverschil is en iedereen ook heel erg druk is, is het best wel moeilijk om contact te houden. Dus ik vind het super gezellig deze Holland-Amerika toestand die we hier.
Holland-Amerika-lijn.
Ja, die we hier gaan establishen. En hoor je dat?
Wat is dit?
Een toeter.
Alarm.
Het lijkt wel een alarm.
Misschien wel een fire alarm.
Ach, ik ga heel even kijken, serieus.
Ja, dit is natuurlijk topmateriaal, dames en heren. Ik ga dit even naar vol lullen. Ja, dat heb je natuurlijk als je in NYC gaat wonen. Oh, het wordt al onderbroken, denk ik. Oh god. Wat is dit nou?
Car alarm.
Nee, dat meen je niet.
Ja, dat is dus New York, hè? Er gaat nu een alarm af.
Terwijl er ratten over je heen lopen.
Terwijl er ratten over je heen lopen, gaat er buiten dus nu een car alarm van iemand af. Er is hier continu lawaai. Ja, dus ik wil meteen even van wal steken over... Want een deel van deze podcast zal ook gaan... Oh, dit is gekmakend. Over het verschil tussen Amerika en Nederland. En ik heb dus alvast te zeggen dat... Moeten we niet wel even dit laten passeren?
Dit is wel heel vervelend. Ik denk dat mensen nu al zijn weggedrukt. Ik denk dat nu nog één persoon luistert.
Ik wil even, om een beetje structuur te geven aan ons Zoom-gesprek... even tips en tricks doornemen met jou. Ik heb namelijk een paar tips voor jou. Wil je die horen of niet?
Ja,
en ik wil ook een tip van jou horen.
Ja.
Ik kook elke ochtend 2 eieren. Jij houdt niet van eieren.
Ik mag maar, geen eieren.
Nee, je mag geen eieren.
Ik hou
je bent allergisch. Oh, je houdt heel veel van eieren, maar je bent allergisch voor eieren. Maar ik heb dus een eierkoker gekocht.
Mm-hmm.
Weet je wat dat is?
Ja, dan doe je een ei in een in en dan geef je het zelf aan.
Ja, het is echt fantastisch. En het gaat en het kookt, wat het fantastische is... Je kan er dus een bepaalde hoeveelheid water in doen. En dan kan je dus kiezen van... Wil je een zacht of een iets harder? En dat klopt dus exact met die afmetingen van het water. Nou, voor mij gaat er een wereld open. Het gaat supersnel. En ik heb dus elke ochtend een perfect ei.
Ja, dat is wel lekker. Want het perfect ei hebben... Ik snap wel de waarde daarvan.
Ja, en dus die eierkoker... Je kan dus precies bepalen of je een... Zacht gekookt, iets harder. Je kan ook een ei erin bakken. Nou, mijn ochtenden zijn gewoon veranderd. En ik wil iedereen aanraden om een eierkoker te kopen. Heb jij nog een tip? Want jij belde mij laatst. En toen zei je dat ik een bepaalde film moest zien.
Ja, ik zat zelf meer te denken aan mijn tip over kaas in een pan. Omdat jij zelf ook zeg maar in de keuken, een keukengerei aan het voorstellen was. Ik heb zelf een leuke tip die ik van mijn vader meegekregen... dat is als je kaas, een blok kaas in een pan gooit. Wat ik toch graag doe met macaroni en ketchup erbij. En die kaas die begint dan een beetje te koeken. En dan is het klaar. En dan heb je het uit die pan gehaald. En dan zitten nog wat kaasresten in die pan. Dan moet je dat dus niet met warm water schoonmaken, maar met koud water.
Oh, dit gaat niet over de kaas. Ik heb ook heel erg honger, omdat ik nog niet op ontbeten. Dus ik zat me helemaal te verheugen op een soort recept wat er zo kwam. Maar het gaat over het schoonmaken van de pan. Ik dacht, nu komt er een soort recept met een blok kaas en dan gaan we macaroni en dan helemaal... Maar dat is het niet. Het gaat over hoe je de pan dan schoonmaakt.
Het zou heel erg out of character zijn als ik nu met een recept zou komen natuurlijk.
Ja, maar soms heb jij wel... Want kijk, jouw laatst gingen we eten in een heel duur restaurant in Amsterdam. En wat bestelde jij toen bij de ober? Wat zei je toen tegen de ober?
Kinderpasta?
Ja, zei je, wat zou je geven? Stel, zei je toen.
Asking for a friend.
Ja, just asking for a friend. Er zit hier een kind van 6... Nee, maar die smaak die jij soms hebt... dat je heel erg van een beetje comfortfood, kindervoedsel houdt... heb ik ook wel. Dus dat blok kaas sprak me heel erg aan. Maar goed, daar gaat het dus niet om. Maar waar gaat het wel om? Vertel even over...
Een soort grootmoeders tip. Dat je dus kaas met koud moet moet schoonmaken. Dus je moet er geen heet water in doen. Want dan gaat die kaas juist... Snap je?
Dat aankoeken.
Gaat dan juist, nou, niet aankoeken, maar dat wordt een soort van substantie... die moeilijker schoon te maken is dan als je het met koud water doet. Nou goed, anyway. Dat vind ik zelf een hele waardevolle... Ja, ik rond het af.
Ja, maar dat gaat dus... Nee, ik vind het ook een waardevolle tip. Maar dit gaat dus ook over andere gerechten. Anything dat aankoekt in de bakpan... moeten we dus met koud water nabehandelen.
Oh! Nee, ik heb het puur over de kaas.
Maar hoe vaak smelt er nou een blok kaas?
Ja, nou ja, ik dus best heel vaak.
Oké, wacht even. We moeten die structuur vasthouden.
Haters gonna hate. Dat ga ik gewoon af en toe tussendoor invullen.
Ja, dat is vet.
Ik wil ook dat je meer gewoon raptermen ertussen gaat.
Ik zal even iets vertellen over muziek. Want Car is...
Jezus,
echt...
wat gaat dit? Welke aflevering is dit? Hygiëne of muziek?
1.
Wat is dit?
Aflevering 1.
Ik dacht dat we hygiëne gingen hebben.
Nee, dit is om ons beter te leren kennen.
Oh,
dus muziek. Car is een muziekliefhebber. En ik hou alleen van gangsterrap. Zodat je dat weet. En ik wil even doorstappen voordat we dieper op muziek ingaan. En Car 6 uur lang achter elkaar gaat praten. Naar onze vriendschap. Vertel jij nou eens even... Carice van Houten, hoe hebben wij elkaar ontmoet?
Oh ja, dan ga jij mij oppakken dat ik dat niet meer weet. Niet goed meer weet. Oké, dus nou, het was zo. Wij waren, nou wat waren we? 19, 18, 19. We hadden allebei auditie gedaan op meerdere toneelscholen. Tenminste, dat weet ik eigenlijk niet. Heb je op meerdere toneelscholen auditie gedaan of alleen in Maastricht?
Kijk, nu heb je alweer 700 fouten. Nee, op alle scholen. Ik ben ook op alle scholen aangenomen natuurlijk.
Oh, natuurlijk.
Ik heb mij.
Ja, dus zij alle scholen aangenomen. Maar wij kwamen elkaar tegen. Ook in Maastricht een keer volgens mij. Maar ook in Amsterdam. Dat kan me nog beter herinneren misschien wel. Maar in Amsterdam ook. En toen kwam jij op mij af. beetje schuchter. Ja, dat heb ik nu zelf bedacht. Jij kwam op mij af en ik had hele leuke bruine suede laarsjes aan. En een of andere een leuke top. Een genie top.
En een jeans. En een jeans.
Nee. Een jeans.
Een jeans.
Een denim.
Een denim. Een top en een denim. En een jeans.
Ja.
En een top. En een laarsje. Maar nee, dit dat is vond totaal jij... niet waar, maar oké.
Okay. Oh, nee, dat laat.
Nee, want je had volgens mij een maillot. Nee, je had een maillot.
Ik heb geen maillot aan.
Oké, okay, nou, tot ziens dan. Nou, oké, laarsjes. In ieder geval laarsjes.
Dat weet ik nog wel. Hele leuke laarsjes van Betsy Palmer. Nou, dat is ook 80 jaar geleden.
Failliet gegaan. Ook in.
Allemaal weg. Allemaal weg. Allemaal dood. En dus, nou, zij komt met me af. En ze wilde over die laarsjes praten.
En
the rest is history, wat mij betreft. Ik weet niet meer wat er daarna gebeurd is. Wat gebeurde daarna?
De rest heb je, weet je niet meer. Dus je hebt gewoon zeg maar alles uitgevlakt tot nu toe. Vanaf die laarsjes tot deze podcast. Is het echt een groot mysterie. Nou, dan ga ik even vertellen wat er in die 75 jaar dat zo zin is gebeurd. Oké. Okay. Oh my god. Nee, inderdaad.
Oké, okay, dus... wat gebeurde daarna dan?
Nou, ik zei toen van... Dus wij zaten voor die slotauditie, wat dus een zenuwslopende gebeurtenis is. Want er zitten er allemaal... Later werd jij zelf natuurlijk jurylid, toen je een zeer succesvolle ster was. Al voordat je die school verliet. Maar dan zitten er allemaal mensen achter tafels. Het is gewoon zo'n klassieke, afgrijzelijke toestand. En dan moet je twee monologen doen. Er staat enorm veel druk op. En wij zaten echt letterlijk met z'n tweeën in die wachtruimte. Ik tenminste, de sterven van de zenuw. Jij maakte niet echt de indruk op mij dat jij het sterven van de zenuw was. Kende je je tekst wel? Even eerlijk.
Waarschijnlijk niet.
Nee, oké, maakt niet uit.
Niet.
En ik zag dus die laarsjes en ik dacht serieus van... Wow, wat een leuke laars. Maar ik dacht vooral ook, wat een knap, intrigerend meisje... En volgens mij, ik snap ook niet meer wanneer we elkaar dan... of we dan in Maastricht daarvoor of daarna. Maar anyway, en toen zei ik dat over die laarsjes. En toen begonnen we gewoon, denk ik, een soort band. Maar het werd pas echt serieus toen ik van school ging... om stage te lopen in Amsterdam en ik niemand kende. En toen werden we echt vrienden. Omdat jij zat
toen
altijd...
Toen zat ik op straat.
Jij zat
in mijn eentje.
Maar serieus, jij zat altijd op het terras... van, dat heette toen nog Kats volgens mij... voor de toneelschool zat jij daar buiten. En ik had ook niks te doen. Dus dan ging ik naast haar zitten en dan gingen we gewoon kletsen. En wij hadden allebei een beetje, ik weet niet wat... maar een beetje geïsoleerd gevoel van de rest van de samenleving. Het is natuurlijk nog steeds zo. Maar nou ja, dus zo ging het. En zo werden we toen heel erg, heel
toen
close.
Werd het al heel snel werd het een beetje symbiotische relatie, toch wel. Ja, ja. Kan ik best een beestje bij de naam noemen. Niet.
Nee, toch? Serieus, dat was zo. Dat was zo.
En, we gingen gewoon heel erg gelijk op. Op allerlei vlakken gingen wij gewoon...
Nou, het kwam ook heel erg omdat jij ook heel snel toen van school zeg maar werd geplukt. Jij ging toen in een grote serie spelen, Labyrinth. En ik ging in Hamlet spelen ook. En mijn klas had zoiets van, wat gaat zij nou weer allemaal doen? Want het was pas in mijn tweede jaar. Jij zat ook pas in een of ander tweede jaar. En dus hadden we dezelfde soort van levenspad... waarin we geen aansluiting... meer vonden bij... Nou, weet ik veel.
Ja, een beetje outsiders... Gewoon... doordat we buitenschool al werkten. Dus, we zaten niet in het schoolpatroon.
Nee.
Inderdaad.
Wat ook gewoon puur toevallig was. Niet dat wij nou zo geweldig waren... maar wij werden gewoon per ongeluk... allebei tegelijk op een andere manier... van die school geplukt.
Ja.
En in plaats van dat ons heel veel zekerheid... en zelfvertrouwen gaf ons eigenlijk allebei heel veel onzekerheid en angsten en gevoel dat je er niet meer bij hoorde en opeens dealen moest met professionele oudere acteurs en dat gaf heel veel connectie.
Ja.
Nou ja, en gewoon, je was ook een grappig persoon.
Nou, ik vond jou ook best wel een heel grappig persoon. Maar ik was ook echt een fan van jou, weet je nog? Ik was eigenlijk een soort fan.
Nee, ja.
Nou, dat werd ik. Ik werd een soort fan.
Jij ging altijd mee gewoon. Ja, maar jij was sowieso iemand die altijd meeging. Dat vind ik jammer, dat sowieso. Doe je nu nooit meer. Nou, jij was gewoon zo van... Oh,
ik haak al aan.
Ja, jij haakte aan. Dan zei ik van, ik ga morgen... Oh, jaren later zei ik een keer... Oh, we gaan morgen naar Parijs met Okater. Ja. Met was toen mijn toenmalige vriend, Stefan. Die werkte voor... Ik zei, maar ik zou meegaan. Dat was helemaal gepland al maan. Toen stond jij opeens ook 's ochtends bij die bus. Toen wou je ook mee. Ja, met een rood jasje aan. Ik zeg, nou ook, hè? Dus dat was zo leuk aan jou. Jij ging gewoon overal... Nou, dat is nu, die dagen zijn helaas achter ons. Maar dat was echt leuk. En jij ging ook altijd mee naar de Trust. Wat toen nog... Bestaat dat nog, de theatercompagnie? Jezus, nee, ze worden zo
volgens mij
oud.
Niet. Nee, joh. Nee, dat bestaat al lang niet meer volgens mij. Maar het had ook met jou te maken. Maar het had ook te maken met het feit dat ik natuurlijk gewoon niet alleen kon zijn. Maar gewoon echt niet. En jij ving mij ook echt op.
Ja.
En
nou,
dat was gewoon zwaar een kleef aan, een beetje. Toch wel. En heel veel roken.
Ja, ik denk dat we allebei wel lost waren. En ontworteld een beetje. Ja. En, dat nog, dat, en dan, we gingen ook op een gegeven moment soort van half samenwonen in dat huisje van jou. Want nogmaals, springen nu erg in de tijd. Maar jij werd snel heel succesvol. Je kocht je eerste appartementje, weet ik nog heel goed, ergens in Amsterdam. En toen had ik snap ook niet waarom ik dan weer geen huis had. Maar of ik had het ondergehuurd of zo.
Ja, ratten.
Ik heb toen ook al ratten. Ja. Nee, maar serieus, die ratten dat is hebben thema. Iets met mij. Die houden echt van mij en die komen overal achter me aan. Ik heb ook heel vaak de symbolische betekenis van ratten opgezocht, maar ik ben vergeten wat het was. Anyway, en toen gingen we dus in jouw huis en toen zaten we altijd met jassen aan. Want
wij nemen gewoon altijd die uncomfortable way.
Nee, maar waarom? Nooit... Maar we deden af de licht ook niet aan. We kwamen thuis uit...
Ben jij ook zo iemand die in een schoenenwinkel, als je schoenen gaat passen, niet op zo'n ding gaat zitten, op zo'n krukje, maar dat je gewoon staand zijn schoen past?
Ja, omdat ik altijd denk, ik ben hier eigenlijk niet. Maar dat denk ik de hele dag. Snap je? Ik ben ook in staat, ik doe alles half eigenlijk. Ja, ik maak het nooit gezellig voor mezelf met kandelaren, kaarsen, sinaasappelsap.
Maar we zaten net met jassen aan, te roken, binnen. En dan waren er inderdaad geen lampje aangedaan. Dan werd het gewoon donker. En dat licht van de computer misschien hadden we nog als soort van...
Als je mazzel had. Had je het licht van je computer. Het licht van je computer. Waar heb je het over?
Yes, ja, want dat hadden we toen nog helemaal niet. Die bestonden nog helemaal niet, dames en heren, in 1954. Nee,
een knijpkat hadden we misschien. Anyway. Mensen weten helemaal niet wat een knijpkat is. Maar goed, maakt niet uit. Want dit is de jeugd die naar ons luistert. Hoop ik.
Denk je?
Mazzel. Nee, ik denk het niet.
Ik denk haters. En verder weet ik het eigenlijk niet. Haters.
Ja, ik weet het niet. Ik weet niet wie naar ons willen luisteren.
En leuke mensen ook. Misschien mensen die vroeger, weet je nog, een boek hadden gemaakt samen.
Dat was echt leuk. We hebben op een gegeven moment een boek samen gemaakt. Anti-glamour. En ik denk dat dat ook wel weer een beetje bindt met deze podcast. Dat de achterkant van de dingen, toch? Want dat was ook gewoon heel grappig bedoeld. WC-boek noemden we dat eigenlijk. Hè? Gewoon voor op het toilet als je zin had om even uit te buffen met de achterkant van wat er allemaal in de coulissen gebeurt. In de coulissen van het theater! Nou, omschrijf jij dat boek eens even? Ik heb toch ook geen woorden meer. Ik woon in Amerika.
Ook eclectisch. Heel dik magazine was het eigenlijk. Gewoon met een soort... Met een aantal thema's die we heel random door elkaar gebruikten. En we stelden elkaar vragen en een paar maakten zelf tekeningetjes. En we wilden ook, dat was natuurlijk ook in die tijd dat Girls Net een beetje populair was. En dat we heel erg geïnspireerd werden door Lena Dunham. En hoe ongegeneerd en hoe vrij die zich uitsprak en liet zien. En ik denk dat we daar, er zit een foto van ons dat we allebei lachend met een duim omhoog in hoe heet die dingen?
Gynaecologenstoel.
Ja, maar hoe heet het dan? Die beensteunen.
Ja, dat weet ik niet, schat.
Nou ja, daar zitten we dan in. Idee. Dat vonden mensen toen best wel gek.
Is ook wel gek, maar wel leuk.
maar we wilden gewoon toch een beetje taboe doorbrekend zijn... Op een laagdrempelige manier.
Met heel veel zelfspot en gewoon nederigheid. En en ook, ik denk de belangrijkste motivatie was wel... dat we, als je acteur bent... ben je wel heel erg uitvoerend bezig. En omdat we allebei zo snel, relatief snel... en gewoon toevallig carrière hebben gemaakt... kwamen we snel ook tot een soort frustratie... dat we meer zelf wilden bepalen. En dat boek was daar een soort eerste hele leuke... vonden wij zelf dan, versie van. En toen daarna hebben we ons bedrijf opgericht, Man Up... en zijn we wat meer gaan ondernemen... en hebben we Instinct gemaakt en Red Light. Dus onze vriendschap heeft ook een letterlijke... verbinding gemaakt in wat we hebben gecreëerd samen. Dat vind ik ook heel leuk daaraan. En sowieso even vriendschap in het algemeen. Ik weet niet of mensen dit herkennen, maar ik vind vriendschap ook heel fijn en veilig, omdat het zo onvoorwaardelijk is. Omdat het zo in de romantische liefde spelen er vaak allemaal andere dingen mee. Maar vriendschap is zo veilig. En zeker als je alleen in het buitenland zit, ook echt wordt het alleen maar belangrijker, die geschiedenis. En ook als je ouder wordt, vind ik persoonlijk. Hoe ervaar jij dat, Caris?
Ja, ik vind het ook. Ik vind niks leuks dan een oude koei uit de sloot halen. Dat is gewoon ook een teken van dat je ouder wordt.
Ja, klopt.
Ja, heerlijk. Maar ik zat laatst ook met mensen van mijn klas. je denkt, deze anekdotes komen in principe zo één keer in de zoveel maanden komen ze weer terug. En het is ook, maakt ook niet uit. Het is gewoon een... het is heel fijn om een herinnering te delen. Dat je dus een geschiedenis met elkaar deelt. Dat is inderdaad heel veel waard.
Heel veel waard. En inderdaad, als je zelf nog jong bent. En ik heb vaak natuurlijk bij toneelgezelschappen gewerkt. Eerst bij de Trust heette dat. En daarna Toneelgroep Amsterdam. En dan werk je dus altijd ook met oudere mensen. Wat heel leuk is. Maar die vertellen je dan ook heel veel anekdotes en herinneringen. Daar had ik nooit zo heel veel mee, om eerlijk te zijn. Terwijl dat wel hele mooie verhalen waren. Maar nu doe ik het zelf ook de hele tijd. Je leeft gewoon wat meer ook in het verleden. En je geniet met terugwerkende kracht. Ja. Ook van heel veel, ook hele soms donkere herinneringen. En hele nare herinneringen. Maar dan kan je dat opnieuw beleven of zo op een veilige manier. Ja, dat vind ik ook heel leuk.
En de ander kan je toch herinneren aan je pure wezen. Want jij kent mij zo goed. Ik ken jou zo goed dat... Ik vind het ook heel fijn als jij mij kan helpen herinneren aan iets wat ik zelf al vergeten was. Iets, niet alleen een anekdote, maar ook een karaktertrek die ik misschien zelf vergeet of zo. Snap je? Het is heel fijn als iemand je soms kan herinneren aan
wie je was en wie je bent.
Ja, wie je bent.
Ja, klopt. En dat heb ik dus ook heel even nog even klagen. Want dat is ook dus heel leuk aan Nederlanders. Dat Nederlanders klagen de hele tijd. Dat doet niemand hier. Want hier kan je dat helemaal niet permitteren. Want hier ben je gewoon, moet je alleen maar jagen en verzamelen. Snap je? Want anders overleef je hier niet. Dus je kan, als ik ga klagen, dan kijkt iedereen mij echt aan. Van ben je helemaal gek geworden? Want hier is alles alleen maar great. Dus even met jou lekker klagen. Dat is ook dus het nadeel van in het buitenland wonen. Dat mis je natuurlijk. Ik kan wel proberen nieuwe vrienden te maken en ik doe ook heel erg mijn best daarvoor. Maar niemand heeft die context van die geschiedenis. En dat is juist zo leuk als je... Ik ben nu 47. Vind ik het echt heerlijk om met allerlei mensen uit mijn Nederlandse omgeving, ex-collega's, de herinneringen ophalen, vind ik een van mijn allerlievelingshobby's op dit moment. En dat, dat kan ik hier, heb ik herinneringen van gisteren. Dus dat werkt niet echt. Maar goed.
En ook, ik heb zelf heel korte termijn geheugen, is eigenlijk al vrij lang weg. En eigenlijk langt het mij ook echt heel vaak. Dus jij weet soms zo gedetailleerd dingen die ik echt niet meer weet. Dat vind ik wel fascinerend.
Ja, goed. We hebben ook nog, moeten we ook niet vergeten, samen ook natuurlijk best wel veel samengewerkt als acteurs. Ook op het toneel en ook in films. En dat was natuurlijk ook heel bijzonder aan onze vriendschap, dat je elkaar ook treft in een werkomgeving. Ja. Los nog van onze eigen onderneming later, maar... dat we hebben natuurlijk samen met Teu gewerkt, Teu Boermans, toneelstuk Een Meeuw van Tsjechov. Daar heeft Carice een prijs voor gewonnen. Speelde ze briljante, Masha heet dat personage. En dan was je altijd dronken en dan, tenminste, als je speelde dronken. Nee, je speelde dronken. Dat is een hele beroemde personage die heel veel drinkt. Maar dan begon je altijd in de pauze, moest je op het toneel staan, na de pauze van Teu. En dan kwamen de mensen binnen. En ik weet nog zo goed, het was voor het eerst dat we dus met het publiek speelden. De eerste try-out noemen ze dat. Dan ga je voor het eerst voor een volle zaal spelen. En toen stond je daar. En toen begon je moppen te vertellen aan de zaal. Maar je had ook wel eerlijkheidshalve een Bacardi Breeze'tje achter de kiezer op dat moment. En toen begon je dus dingen te vertellen als... Waarom gaan konijntjes al zo vroeg naar bed?
Nou, waarom?
Omdat ze maar twee tandjes hoeven te poetsen.
Heerlijk was het. Maar dat ik dat ook durfde. Dat ik gewoon Bacardi Breezes ging drinken in de pauze.
Ja, dat vond je chill. Maar waarom moest het eigenlijk altijd een Bacardi Breezer zijn?
Ja,
waarom
dat is het enige wat ik natuurlijk... Ik kon geen hard likker. Ik had toen nog nooit gedronken, joh. En wijn, daar kwam ik helemaal niet tegen.
Nee, nu drink je echt helemaal niet meer. Nee, dus zo anders. Dat vind ik ook wel, wil ik even nog als oud dametje zeggen tegen de jonge mensen, dat... Die periode in je leven waarin iedereen nog geen gezinnen heeft gevormd... of carrières heel erg iedereen weg van elkaar nemen... is wel ook een hele mooie periode. Dat je eigenlijk veel meer en alles met elkaar deelt. Ik weet ook nog, toen had ik bijvoorbeeld op een gegeven moment een vriend in de Watergraafsmeer. En dan kwam jij daar ook gewoon heel vaak heen. Of, snap je, je deelt veel meer elkaars leven. Later gaat dat een beetje... loopt het een beetje uit elkaar. Maar anyway, dus de Meeuw, daar heb ik ook hele fijne herinneringen aan. Die hele periode. Maar hoe heb je dat zelf ervaren toen, dat proces van de Meeuw? Weet je, heb je daar nog herinneringen aan of niet?
Nee, het is allemaal weg. Het is allemaal achter de marihuana. Nee. Nee, heb ik heel veel. Maar ik was heel erg nerveus. Ik was er heel erg nerveus over. En ik worstel altijd, gewoon altijd. Je hebt mij nu natuurlijk ook meegemaakt als regisseur. Mij regisserende. Dat ik gewoon ook altijd aan het vechten ben met zo'n personage. Dus heel erg... toch heel veel vragen daarover stellen. En nooit helemaal het kan omarmen. Ik ben er toch altijd een beetje mee in gevecht.
Ja, maar ik denk dat dat ook voor de luisteraars... Dat wel een interessante paradox is van de toneelspeler... om het maar even te benoemen. Dat het idee dat acteurs het heerlijk vinden... om in de center of attention te staan... en het ook heerlijk vinden en zin hebben om te gaan spelen... dat geldt, dat delen wij allebei heel erg. Er zijn natuurlijk wel degelijk acteurs die dat hebben... en ik benijd die heel erg. Maar de meeste die ik ken hebben die... totale tweedeling in zich. Van aan de ene kant wil je het wel, want het is je talent en je bent hartstikke dankbaar dat je het überhaupt en dat je je geld ermee kan verdienen. Maar aan de andere kant is het ook een enorme pijnlijke marteling. En dat is moeilijk om uit te leggen, omdat het ook heel verwend en irritant klinkt als je het uit gaat leggen. Maar je moet het misschien voorstellen als een gladiator of zo, die zo'n arena binnenloopt en bijna denkt dat een leeuw hem gaat opeten, omdat de spanning dat. Elke dag, als jij naar je werk gaat, zit je misschien op kantoor of je bent met een paar andere mensen aan het werk. Maar wij, onze werkvloer, zijn gewoon 2000 of 1000 mensen die naar je staren. En die druk is soms gewoon niet te handelen. Dus er is ook een hele weerstand.
Dat is een externe factor. Maar het is natuurlijk ook nog inderdaad, je moet vaak in de rollen die wij dan hebben vertolkt. Er zijn toch vaak best wel dramatische rollen. Je moet dan toch een plek in jezelf opzoeken die helemaal niet comfortabel is. En die waar je in principe natuurlijk niet naartoe wil. Daar wil niemand naartoe eigenlijk.
Nee,
dus, klopt. Dus ik heb ook altijd in de tijd dat ik nog theater deed... dat ik altijd in de bus naar een theater echt hoopte dat het theater was afgefikt.
Oh, altijd.
Ik hoop dat het niet gaat.
Niets liever. Ik denk dat wij dat vond ik wel grappig. Laatst zag ik Britt Dekker op televisie, waar ik een enorm zwak voor heb. En die zei iets over Gordon... En die zei over zichzelf, die zei... Nou ja, ik heb natuurlijk een contract, maar ik wil het liefst helemaal niet werken. En Gordon wil heel graag werken. Toen moest ik ook aan ons denken. Ik denk dat wij allebei altijd toch een soort hele grote angst ook hebben... voor überhaupt voor het leven, maar vooral ook voor dat werk. En je moet, wat jij zegt, je moet in gebieden van jezelf gaan... die heel gênant zijn, want ook al is het net doen alsof... Hè, het voelt niet als net doen alsof. Het voelt alsof je zo waarheidsgetrouw mogelijk, zo geloofwaardig mogelijk jezelf bent in artificiële omstandigheden. Mm-hmm. Dus als jij moet spelen dat je hond dood is, dan ga je toch dat verdriet voelen. Dus het is niet zo dat je dan van binnen lachend boodschappenlijstjes aan het schrijven bent in je hoofd. Nee, je bent daadwerkelijk wel een soort van aan het, ja, hoe zeg je dat? Je bent je eigen emoties aan het gebruiken, je eigen herinneringen. Dus er zit een hele grote dualiteit in.
Maar tegelijkertijd hebben wij het ook een hele nuchtere kant... waar wij allebei in de coulissen bij wijze van spreken... nog een goocheltruc of een mop kunnen vertellen en daarna opgaan.
Een goocheltruc?
Een
goocheltruc? Kan jij een goocheltruc? Graag zou ik die nu zien. Voor de volgende podcast, mensen. Oké, volgende podcast ga ik Carice goocheltrucs doen. Ik zweer het je, ik heb hier nog nooit van gehoord. Nee, maar ik denk dat die grappen maken... en dat is heel vaak over ons allebei ook gezegd door collega's... van hoe kunnen zij nou in de coulissen een beetje staan te ouwehoeren en dan op... Dat is natuurlijk ook een soort... een soort manier om te gaan met die druk.
Ja, het is ook het is ook alsof je een column schrijft... en 5 voor 12 dat ding gaat schrijven. Het is een beetje van... Ik ben helemaal nam totdat het gordijn open gaat... en dan ga ik gewoon...
Ja, en ook wel, dat zei Lars Eidinger, dat een van de beste acteurs is ter wereld in mijn optiek, een Duitse acteur is dat. Die zei laatst in de New York Times van, dat was een piep omdat ik een message binnenkreeg van iemand.
That's life.
Such is life. Maar Lars Eidinger, een Duitse acteur die ik heel erg bewonder, die zei laatst in de New York Times van, vroeg ze aan hem, hoe bereid je je voor op Hamlet, om het spelen van Hamlet, wat hij speelt. En zei hij, hoe bereid ik me voor? Ik bereid me helemaal niet voor. Ik ga naar een nulpunt en daar begin ik. En dan, ik word zoveel mogelijk mezelf. En dat hele Amerikaanse gedoe van in de huid kruipen van een ander. En dat helemaal, dat is denk ik een speelstijl die wij, ja, of tenminste, ik zou even voor mezelf spreken, die ik echt haat. Ik hou echt van helemaal jezelf zijn in die artificiële omstandigheden. Mm-hmm. Dus ga je inderdaad moppen vertellend en kan je in de coulissen staan en roep ga je op. En dan, ja, dan laat je jezelf eigenlijk, je channelt eigenlijk meer dan dat je echt iets gaat spelen dat je iemand anders bent.
Ja.
Anyway.
Nee, ik denk dat we dat wel echt gemeen hebben met elkaar. Ik weet ook nog dat ik inderdaad een voorstelling deed en dat er toen een artistiek leider of zo 5 minuten voor aanvang voor de première kwam en die zei van, ja, maar je speelt toch een scène waar je zo meteen, de openingsscène is toch je vader is overleden. Dan moet je, wat doe je hier in de, wat zijn je hier te kletsen? Je moet je toch concentreren. Toen dacht ik, ja, misschien heb je ook wel gelijk. Toen ging ik ergens in de hoek in het gang, in een soort van trappenhuis, ging ik op de trap proberen mezelf te concentreren. Ik dacht, ja, dit werkt gewoon niet. Het is niks voor mij. Dat is een beetje dat.
Het is totaal dat. En dat heb ik ook zo vaak meegemaakt met regisseurs. En dat vind ik zo vervelend. Dat ze mij hun methodes gingen opdringen. En dat je echt denkt, zeg jij nou maar gewoon wat je wil. Ik voer het uit. En ik ben al, weet je, ik ga je helemaal in alle nederigheid. Jouw dromen ga ik gestalte geven. Maar bemoei je niet met hoe ik die aardappelpuree in mijn keukentje stamp. Want dat vind ik heel ergerlijk. Wat ons vroeger ook heel erg bond was, weet ik nog, dat onze beide huizen waar we toen woonden, ja, was niet echt opgeruimd. Om het maar, post was niet echt geopend. Rekeningen werden niet echt betaald. Maar goed, vind je dat we daarin nu een stuk volwassener zijn geworden? Rekening. Ja of nee? A, B, C of D? Oh, er was ook een periode trouwens dat Caries het hele alfabet gebruikte in elke gesprek. Wat je zei ze, nou ja, A. Dus dan stelde ik haar een vraag en begon ze, nou ja, A, dit en dit. B, zussen me zo. C, dubbel, dubbel. En dan en denk ik, ja, oké, okay, nou ja, wat ik snap geen zak. Nou, niks. Ik ben wel van stream of consciousness. Nee, ben ik nu ik even wel. Lekker bezig.
Ja, dat snap ik wel.
Oké, okay, heb je nog meer te zeggen over het thema vriendschap, ja of nee?
Nou, nu even niet. Ik sta nu met een mond vol tanden. Nou, we hebben dus een samenwerking met Paramount Network, wat die een heel groot scala aan films heeft. En daarvan gaan wij een film bespreken.
En deze week is het The Great Gatsby met Leonardo DiCaprio. En dat is ook alweer een remake van een andere film. Het is een heel beroemd boek. Het gaat eigenlijk over mensen hier vlakbij op Long Island. Die allerlei grote en indrukwekkende feesten geven. Het ziet er waanzinnig uit. Het is van diezelfde regisseur als Elvis, Baz Luhrmann. Weet je, die film die nu genomineerd is voor alle prijzen die er maar zijn. En jij, Car, hebt ooit nog een blauwe maandag met Leonardo DiCaprio een film opgenomen.
Nou, dat ben ik dus ook vergeten.
Helemaal vergeten. Het is helemaal uit je hersens. Dat is wel jammer. Vergeten. Als je zulke soort helemaal dingen vergeet.
Nee, dat weet ik nog heel goed.
Oh, vertel er eens wat over.
Daar heb ik al een hele leuke anekdotes over.
Maar vertel.
Ja, jeetje. Dat ik... Ik vond het een reizige persoon. Ik had het niet verwacht dat hij zo lang en reizig was. Dat vond ik wel een leuke asset aan hem. Maar ik vond hem vooral... wat ik een beetje tegen vond vallen is dat hij zo met zichzelf zijn eigen tegenspel gaf in de spiegel. Vond ik jammer.
Wat? Wat bedoel je in de spiegel?
Nou, dat hij dus... Ik stond naast hem, want ik dacht, nou, gaan we die scène even repeteren. Maar dan was er een spiegel en dan ging hij gewoon die scène zo...
Oh nee, wat afschuwelijk. Dus zeg maar in de kleedkamer, in de trailer van tevoren.
Nee, gewoon op de set. Maar ik stond ernaast, van we gaan even doornemen. Ja. En toen dacht ik, wauw, oké, jij bent zo'n acteur die het voor de spiegel oefent. Ja, toen was ik, dat vond ik niet heel aantrekkelijk, moet ik je heel eerlijk zeggen.
Nee, dat snap ik heel erg. Jezus, Mina. Ja, basisles 1,
Stanislavski. Vond het verder een heel leuk vent, hoor.
Nooit in de spiegel je acteerwerk voorbereiden. Maar goed, maar wel een leuk avontuur.
Het is gewoon niet
toch?
Zoals wij werken. Heel leuk avontuur. En uiteindelijk had ik één vriend gemaakt op die set. Nou, ik dacht twee. Mark Strong was een hele lieve. Die heeft mij echt wel begeleid een beetje. Want ik had geen idee hoe ik kwam daar op set. Ze dachten allemaal dat ik een figurant was. Die naast het zwembad in een zwempak moest liggen. Ze hadden niet door dat ik daar ook kwam om echt scènes te spelen. En toen heb ik één vriend gemaakt, een lokale jongen die heel graag mijn handtas wilde vasthouden. Wat ik een beetje overdreven vond, omdat ik dacht, ja, joh, je hoeft toch niet mijn handtas de hele tijd vast te houden. Die zo zwaar is die niet. Maar hij vond dat wel belangrijk. En toen, na het einde van die shoot, toen dacht ik, ja, ik moet nog even gedag zeggen tegen hem. Want hij is toch echt mijn enige vriend die ik hier heb gemaakt. En dus ik zeg nog gedag, ik ga terug die auto in, terug naar het vliegveld. En toen keek ik in mijn tasje, het was allemaal geld weg.
Ik moet zo lachen. Je hebt me dit wel eens eerder verteld, maar ik vind dit zo lief. Omdat ik me het ook zo goed kan voorstellen dat je je zo alleen voelt op zo'n grote set. En dat je dan één iemand hebt waar je een connectie mee hebt. En dat je dan ook nog denkt, nou ja, wat lief dat hij mijn tas de hele tijd vast wou houden.
Ja, en toen, ik weet ook nog dat ik jou inderdaad heb gebeld, omdat ik natuurlijk toch, ja, ik moest ook een soort van vrijscène doen met Leonardo DiCaprio. Dat was natuurlijk best wel, ja, unusual, zeg maar.
Ja, dus spannend.
Ik weet dat ik jou heb gebeld, helemaal hysterisch van, wat dit gaat echt gebeuren en wat weird. En ik vond het heel spannend, vond het ook heel leuk hoor, maar
ik vond het ook heel spannend, ja.
Qua acteren ben ik er niet heel ver op vooruit gegaan, denk ik. De rol was niet echt heel, heel uitdagend.
Nee, maar in die tijd had je wel allemaal, speelde je met heel veel waanzinnige actrices en acteurs samen. Dus het was gewoon een hele grappige, leuke tijd. Maar,
ja, het was een hele bijzondere tijd, absoluut.
Ja, ja. Nou ja, dus tot zover de anekdote.
Maar goed, ik heb ze veel niet gezien.
Nee, inderdaad. Ah, joh, kan je uitschelen. Maar die Great Gatsby kan je dus nu alsnog gaan kijken, Carice. Want Carice heeft hem zelf niet gezien. Met Leonardo DiCaprio.
Dus, ja. The Great Gatsby is aanstaande donderdag om 8:30 te zien op de Buis. En in de Snow Notes, de Show Notes. Wauw, oké. Okay. Ga je opnieuw doen. Jesus Christ. Oké.
Okay. Show Notes? Wat zijn het überhaupt?
Ja, laat maar. Ik weet het ook niet. The Great Gatsby. Maar zij mag niet lachen, toch? Of wel? Mag ze gewoon lachen achter. Achterop lacht zij gewoon heel hard door.
Zij mag niet lachen! Zij mag niet lachen, toch? Of wel? Okay. Mag zij wel lachen? Zij daar! Zij gaat niet lachen! Laat haar niet lachen! Laat haar nu niet lachen!
Dus deze Great Gatsby is te zien aanstaande donderdag om 8:30 op Paramount Network. En in de show notes van deze aflevering kun je checken op welke kanalen je Paramount Network kunt vinden. Good luck!
En heb je verder nog iets gekeken, iets gezien wat de moeite waard is?
Ik heb een aantal films gezien die ik heel goed vond. Jeetje, wat had ik nog gezien? Oh ja, Corsage heb ik gezien. Over Sissy. Dus een moderne feministische vertelling. Eigenlijk een female gaze vertelling. Over het leven van keizerin Sissy.
Kleine keizerin.
Ja.
Ja, vroeger was het gezegd. Ja. In onze tijd keken wij, zeg maar onze generatie keek veel naar die oude Romy Schneider Sissy. Dus dat was best wel iets wat in ons geheugen is gegrift. En nu is er dus een nieuwe versie die vanuit een heel andere perspectief is gemaakt, toch?
Exact. En ik had er heel weinig, heel weinig referentie. Ik kan me eigenlijk niet goed herinneren dat ik dat veel bekeken heb vroeger, heel eerlijk gezegd. Misschien des te meer dat ik heel erg onder de indruk was van die film. Niet alleen het gebruik van muziek, maar ook hoe het gedraaid was. De actrice is heel intrigerend. En het laat gewoon een heel mooi portret zien van een vrouw die, nou ja, waarschijnlijk in voorgaande versies op een bepaalde manier wordt neergezet. Hoe wordt ze eigenlijk neergezet vroeger in de voorheene versies?
Nou, ik keek die films helemaal plat. Die Sissy films met Romy Schneider. En dat was gewoon heel romantisch en zoet, begrijp je? En natuurlijk ging dat niet over dat je corset zo hard werd aangesnoerd dat je flauw viel. Je zag wel een meisje in een heel, heel, heel erg strak corset, maar dat werd alleen maar verheerlijkt. Ja. Dat is dan één klein voorbeeld. En het was gewoon een hele Walt Disney-versie, om het maar zo te zeggen. Super romantisch.
Ja, nou, dit is niet. Dit is een hele keiharde, eenzaam portret van een vrouw die gewoon gevangen zit in het systeem. Heel erg moderne dialogen. Ik vond het heel herkenbaar. En het is ook een vrouw van een beetje onze leeftijd. Jonger zelfs. Dus wordt net 40. En de schoonheid vergaat in de ogen van het publiek. En ook in haar eigen ogen. Je ziet gewoon een heel depressieve vrouw.
Aanlokkelijk, Art. Dit is echt
ga het vooral zien. En dan heb ik ook nog een andere deprimerend film gezien.
Top.
Die heet Close. En daar kwam ik echt schokkend van het huilen uit.
Ja, prachtige film van Lucas Dont. Vlaamse filmmaker. Zijn eerste film is Girl. Die kan je ook op Netflix kijken. En dit is dus zijn nieuwste film. Die is dus uit in Nederland, Car?
Ja. Ik denk niet dat hij nog heel veel draait, eerlijk gezegd.
Het is een meeslepend drama en echt ongelooflijk prachtig gemaakt. En heel toegankelijk ook.
Secuur en liefdevol en poëtisch en
keihard. Wordt voor elke prijs genomineerd. Elke grote Amerikaanse prijs. Het is echt een enorme succes heeft deze jonge regisseur.
Maar neem wel dus 3 bakken Kleenex mee, wat mij betreft.
Ja, want klopt.
Het is niet te doen.
Wacht, ik ga even vragen of ze zachter willen zijn, ja?
Ja.
Een seconde. turn it down. I'm recording something. Okay. So please be quiet. Thank you.
Sorry. Ja, wat dus ook heel grappig is, de hele dag in dit... Ik woon in zo'n brownstone, een beetje Sex and the City-achtig. Letterlijk woon ik om de hoek van dat huis. Dus zo'n huis woon ik in, wat natuurlijk te gek is op zich. Maar continu zijn hier werkmannen. Continu. En mijn deur heeft gewoon letterlijk een hele grote gap bovenaan. Een kloof tussen de deur en waar de muur dan weer begint. Dus, en zij zijn de hele dag aan het zingen en radio luisteren. Wat ik ook wel grappig vind hoor. En gezellig. Maar nu zijn we het. Als je iets hoort, laat je niet door afleiden.
Is het ook verzakt? Het pand?
Ja, het is verzakt. Het is super gehorig. Dus boven mij woont gelukkig wel iemand waar ik heel goed mee ben. Maar als zij bijvoorbeeld iets zegt, dan hoor ik dat. In bepaalde plekken in het huis kan ik haar gesprekken horen. Dus probeer ik natuurlijk discreet te zijn. En ook als zij loopt, ik hoor elke stap. Dus, en omdat mijn beroep schrijven is voor een heel groot deel. En ik zit dus de hele dag gewoon thuis. En dan is het best wel... En als je zou weten hoeveel huur ik moet betalen hiervoor. In Nederland lacht iedereen je gek en vierkant uit. Zou je dat helemaal niet accepteren. Maar hier, als ik aan mijn kennissen, vrienden vraag van... Hey, ik heb best wel veel last van gehoorigheid. En er is altijd wel gedoe in mijn huis. Er is niet eens een voordeur in mijn huis. Want die is er letterlijk niet. Dan zeggen ze, nee, maar klaag maar niet te veel bij je huisbaas. Het is hier echt, je mag blij zijn dat je het appartement mag huren. Want als ze iets nieuws verhuren, dan komen er gewoon, laat me zeggen, honderden auditanten op af. En moet je brieven schrijven over wie je bent. En dan, weet je wel, als je mazzel hebt, krijg je het. Nou, anyway. Dus dat is so much for the American dream. Maar ik heb nog een tip die ik met jou wil delen.
Ja.
Er staat namelijk een geweldig artikel, is een tijdje geleden al geschreven in het NRC, over gewicht. En dat vind ik zo'n briljant artikel. En dat, het is ook geschreven, het voelt alsof het geschreven is vanuit een soort furie bijna. Het is namelijk een moeder en die schrijft over gewicht, hè, en de obsessie van vrouwen met hun gewicht. En het komt, ze schrijft ook in dat soort van essay, schrijft ze ook waarom ze dat geschreven heeft. En dat is voor haar dus verbonden aan haar dochter, die op een gegeven moment thuis kwam met een verhaal over een vriendinnetje die vertelde over hoe je je vinger in je keel moest steken. Nou ja, vreselijk natuurlijk. Maar ik wil iedereen aanraden om het te lezen. Het heet Het sprookje van het ideale gewicht. Elke vrouw gelooft erin. En het is een eye-opener en ik kan iedere moeder het aanraden om het aan haar dochter te laten lezen of vriendinnen aan elkaar. Of ja, het is het sluit ook aan op Corsage, die film waar jij net over sprak, Carice. Omdat het heel erg gaat over hoe wij allemaal maar de hele tijd bezig zijn, of niet iedereen, maar velen van ons, om onszelf te laten verdwijnen. Wat eigenlijk heel bizar is natuurlijk. En nog steeds echt zo bezig zijn met jong, en dan praat ik ook heel erg over mezelf hoor, want ik ben ook volledig verslaafd aan dat idee, jong blijven. Natuurlijk is gezond zijn hartstikke goed, maar de obsessie met gewicht voor vrouwen is gewoon in en in triest. Dus dat was nog even een aanradertje van mijn kant.
Zullen we even praten eigenlijk?
Al 100 jaar.
Dus zullen we nu even gaan we afronden? Afronden, ik ga nu gedag zeggen. Nou, haal. Ja.
Car.
Ja, dus ik ga gewoon dan gedag tegen je zeggen.
Wat? Oh, dit is alweer het einde.
Gossip Girl, XOXO.
Het ging toch weer sneller dan ik dacht. Maar leuk, dit was in ieder geval... Ik hoop dat jullie, mensen die luisteren, het ook leuk vonden. Maar ik vond het in ieder geval leuk met Car.
Ja.
Oké, nou, tot de volgende keer.
Doei.
Dankjewel voor het luisteren. Hi.